Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Iro Cycling Gear.
Welkom bij een nieuwe aflevering van Cycling Insight. Dit keer met Koen Rijpma en geen Lars. En als gast Bert van der Tuuk. Welkom.
Waarom is Lars er niet?
Lars die heeft een voorbereiding van een wedstrijd. Dus hij moest vandaag trainen en ik moest vandaag moest hij om 9 uur zijn. Dus moest om 7 uur weg. Dus dat kwam voor hem niet uit met zijn training.
Nee, Bert had liever dat we hier om 7 uur waren, maar dat kon ik jou niet aandoen. Hè?
Nee, dat was ik zeker te laat gekomen.
Ja, hè? Ja.
En voor de luisteraars die Bert van der Tuuk niet kennen, want Bert, je bent geen actieve wielrenner op dit moment. Koen, kan jij uitleggen wie Bert is?
Nou, ik denk dat Bert nog wel af en toe fietst. Dus wat dat betreft nog wel een actieve wielrenner, maar niet een wielrenner die we normaal gesproken in de uitzending hebben. Maar Bert is altijd meer dan mijn ploegmaat geweest. Ook eigenlijk sponsor van onze club, Noordelijke Wielenvereniging Groningen, nu nog steeds. En ik zag de Noordelijke Wielenvereniging eigenlijk echt als een hechte vriendengroep. En Bert, die was de baas, klinkt een beetje raar, maar dat was eigenlijk... geldschieten klinkt ook een beetje raar, maar Bert was wel... Ja. Wat was je eigenlijk, Bert? Leg eens uit.
Het is heel simpel. Als je nergens meer mag rijden, omdat je niet goed genoeg bent, koop je gewoon zelf een ploeg. Mag je ook in één keer weer rijden. Zo is het ongeveer.
Ja, je hebt nog wel de Sterven Zwolle gereden, denk ik.
Ja, dat is lang geleden, hoor.
Ja, 2014, 15.
Zoiets.
Ja. Maar dat is Bert. En inmiddels zie ik Bert wekelijks niet, maar wel vaak. Ook met Antoinette natuurlijk. Bert doet de pakken voor Antoinette, voor de schaatsploeg, voor de wielenploeg. Ik ben ook nog wel betrokken bij de Noordelijke Wielenvereniging af en toe. Dus ik denk dat Bert een heel interessant persoon is om in de uitzending te hebben. Vooral als we het dan hebben over wielenkleding, over schaatskleding, over aerodynamica. En daarom vind ik leuk dat jij in onze uitzending bent, Bert.
Ik vind het leuk dat jullie helemaal naar Assen komen.
Ja. Ja, want Bert, je bent vader van twee jongens.
Ja.
Allebei professioneel wielrennen. Of in ieder geval eentje die net onder World Tour niveau en de andere bij Matec.
Ja.
En zelf, denk dat de luisteraar jou niet zo direct kent, maar je ontwikkelt. Je bent ook een soort professor op het gebied van de ontwikkeling van schaatspakken.
Ja, schaatsen en wielerpakken eigenlijk. Dus de tijdritpakken voor het wielrennen. Zowel baan als de weg. En het schaatsen. Hebben veel overeenkomst natuurlijk. Dat is wel een beetje onze passie. Daar zijn we ook wel... Ja, daar slaan we ook gewoon in door. En ja, uiteindelijk is dat ook wel de reden waarom dat wij de rest van de kleding natuurlijk ook maken voor een aantal bekende ploegen, zonder andere Jumbo-Visma. En dat is wel echt onze passie in dit bedrijf. Dus wij besteden extreem veel geld aan windtunneltesten, veel meer dan welk bedrijf dan ook. Maar gewoon omdat we, het gewoon een passie is en we willen gewoon het snelste pak.
Maar waar hou je die kennis vandaan? Heb je daar een opleiding in het verleden voor gedaan of...
Nee, eigenlijk ben ik daar gewoon ingerold. En als je dus op veel verschillende plekken en windtunnels komt en voor veel landen wordt ingehuurd. Ik heb voor alle organiserende Olympische, dus landen die de Olympische Spelen organiseren, daar komt ook altijd heel veel budget vrij en die willen ook altijd het snelste pak. En dus ja, door al die jaren heen ben ik overal geweest en leer je overal iets. En daardoor wordt je kennis natuurlijk steeds groter en kun je dus ook gewoon bijdragen voor elke nieuwe partij die zich bij ons meldt.
Maar als we even teruggaan naar het begin, vanaf welk moment kom jij bij een windtunnel dan? Wat is jouw rol op dat moment?
In eerste instantie gewoon als kleermaker. Er is iemand die bedenkt iets en dat moet dan gemaakt worden. Dus als je, en dat is ook wel grappig, de meeste wetenschappers die bij universiteiten werken en die bijvoorbeeld iets moeten ontwikkelen voor skeleton of voor het schaatsen of voor wielrennen, die komen mij tegen. Ik bedoel, op een gegeven moment heb je die naam en dan word je daarvoor gevraagd. In eerste instantie werd ik natuurlijk gevraagd als de maker van schaatspakken.
We proberen de microfoon goed in de microfoon te praten.
Dus de maken van schaatspakken. En ja. Daarna heb je natuurlijk bij de keer erop dat je komt, weet je ook wat, wat er wel en niet werkt. En als je dat elke keer opslaat, dan word je natuurlijk vanzelf ook iemand die kennis heeft op het gebied van aerodynamica.
Ja, want Koen, jij je hebt zelf ook gefietst. Hoe belangrijk is aerodynamica van het pak?
Ja, nou, voor mij was dat denk ik iets minder belangrijk. Ik fietste dan op elite niveau. We hadden af en toe wel een tijdrit. En hadden we natuurlijk wel een voordeel dat wij Bertse kleding hadden. Maar die voordeel uitte mij vooral in dat we er echt gesoigneerd bij fietsten. Dat we echt goed voorzien waren in kleding en ook in materiaal. En dat wij, ik weet het niet zeker, maar wij hadden wel eens af en toe kleding. Dan waren wij de voorloper ervan, denk ik, ja. Om het uit te testen voor World Tour ploegen. Dus dat is wel heel speciaal. En dat gaf mij wel een extra motivatie mentaal gaf mij dat wel een voordeel. Alleen op mijn niveau, misschien kan Bert dat ontkrachten, maar dat zou mij niet heel veel hebben geholpen, denk ik.
Ja, en resultaat. Ik bedoel, of je nou 20ste wordt of 15e, dat is relatief dan.
Ja.
Maar uiteindelijk heeft iedereen voordeel aan een aerodynamisch pak.
Ja.
En bedoel, maar goed, dat zit hem vooral in een tijdrit. En dus de ja. Tijdrit. En er zijn in elke ploeg maar een paar tijdrijders die de klassementrenners en de renners die freak zijn. En die van tijdrijden houden.
Maar dan hebben we het over aerodynamica. Hè. Ja. Wij hadden natuurlijk in de zomer had je Criterium super warm. En al die andere clubs die reden gewoon in stoffen kleding, katoenen kleding. En Bertie was een voorloper van die hele dunne kleding met gaatjes erin en waar je de tepels erin zag komen, bij wijze van spreken. Maar dat was wel echt gewoon een voordeel voor ons. Dus wat dat betreft liepen wij echt voor op dat niveau en dat was wel heel uniek, denk ik.
Maar dat was ook omdat Koen was fan van Freddie Mercury. En die wou ook echt van die doorschijn shirtjes.
Ja. Liefst geen shirt, toch?
Ik heb daar ook patent op, dus dat is ook de reden dat ik gewoon tijd heb
voor toen toch ook een tepel piercing toen, in die tijd.
Ja, ja, maar die moest er toen uit. Maar die begon... Maar goed.
Leuk, Ben. Ga jij dan ook op zaterdag naar de lapjesmarkt om stoffen uit te zoeken? Of waar hou je stoffen vandaan?
Nee, ja, er zijn een aantal stoffenbussen in de wereld die waar zeg maar de producenten van sportstoffen staan. En die hebben daar dan een hele club met mensen die dus ook op cilinderniveau testen. En daar zoek ik een gesprek mee. En binnenkort is er in München weer zo'n beurs. Waar dan wij met mensen lopen. En die dus gewoon allemaal... je kunt onmogelijk al die mensen te woord staan. Dus na de eerste dag maken we een... Hey, daar moet je even heen. En dan ga ik meestal de final rondje doen.
Ja, want het is niet dat ze jou bellen, Bert. Ik heb nu de stof.
Ja, ook.
Je moet eens komen. Ja?
Ja, ook. Ja. Als er weer een stofleverancier is... Kijk, als wij een probleem hebben... We leggen bij de stofleverancier neer. Ik kan helaas niet de details nu vertellen... Omdat dat gewoon... zeker nu voor de komende Olympische Spelen heel belangrijk is. En ook wat we nu met Team Jumbo-Visma al gebruiken. Maar om het in detail nu uit te leggen... Ja, dan is het wel heel makkelijk. Dan is eigenlijk wat ik net beschrijf... geef ik nu gewoon vrij aan alle ploegen in principe. Dat moet je niet doen.
Nee, want jij doet het voor het nationale team.
Ja.
De pakken maken ja. Voor Jumbo-Visma. Maak je voor meerdere landen de stoffen? Of de pakken?
Ja, maar dat is wel, bij het schaatsen is het wel bijzonder. Kijk, in wielrennen is het bijna onmogelijk om meerdere wildtoerploegen te doen. Dus die vraag komt steeds. Wildtoerploegen die ons dan in willen huren om de ontwikkeling te gaan doen. Maar ja, bij ons hangt dat dan ook aan dat we alle kleding willen produceren. Want anders is er niet genoeg geld te verdienen. Maar wij kunnen naast Team Jumbo-Visma niet nog een ploeg doen. We kunnen niet ontwikkelen voor twee ploegen. Dat is bijna onmogelijk. Maar in schaatsen gebeurt dat wel. En ik denk dat schaatsen, niet meer, maar heel lang vooruit liep op andere sporten met aerodynamica. En dat kan deels door ons komen. Maar dat komt ook omdat de wetenschap en schaatsen... echt wel voorliep op, zeker op wielrennen. En wat je dan krijgt is dat wetenschappers die zich er steeds mee gaan bemoeien, er ook voor zorgen dat bijna elk land er een ander pak rijdt. Wij maken voor China een ander pak als voor Nederland. dan maken voor Noorwegen een ander pak als voor Italië. En het zijn waarschijnlijk dezelfde pakken. Er is één merk die dat sponsort, Fila. En we doen bijna alles op het gebied van topsport voor het merk Fila. En ja, dus dat is in het schaats heel bijzonder. Daar zijn ze zo eigenwijs. Daar hebben ze allemaal hun eigen wetenschappers op zitten. En Bert Scientist die dan zich daar druk om maken. Dat iedereen ook gewoon met een bijna een ander pak op de Olympische Spelen verschijnt.
Maar krijg je dan gewoon de mallen toegestuurd of krijg je de data toegestuurd? Of wat doen zij dan, die wetenschappers? Hoe communiceren ze dat naar jou?
Sowieso hebben we dat met die contracten met die verschillende landen, hebben we dat zo geregeld dat wij kennis niet met andere landen mogen delen. Dus alles wat zij bedenken zelf. Maar je begint altijd op cilinderniveau. Dat is een cilinder waar test je stof op. Een cilinder hebben ze meestal 3 diameters waar ze mee testen. En dat zijn toevallig de diameters bovenbeen, onderbeen en arm. En daar begin je mee. En ja, dan kan elk land kan zoveel mogelijk stofjes verzamelen en die testen gaan doen. En uit al die miljoenen stofjes die er bestaan, komen er dus sowieso andere stoffen uit.
Maar jij krijgt al die input van verschillende wetenschappers?
Ja, en ik moet alleen maar de stoffen bestellen bij een leverancier die zei dus zeggen, ja, dat is deze stof willen wij gebruiken voor het onderbeen.
En daar doe je dan ook weer een windtunneltest mee, neem ik aan? Als dat financiën ervoor zijn?
Nou, meestal doet dat land dat zelf organiseren. Ja. Daar kun je alweer vraagtekens over stellen. Want ik weet inmiddels wel hoe je welke procedure je moet hanteren in de windtunnel. Ja. Maar daar word je ook wel eens in verrast.
Maar heeft Nederland dan bijvoorbeeld nu op dit moment het snelste pak? Of kan het zo zijn dat jij input hebt van een ander land en dat je denkt van, daar zit wel wat in?
Dat zou kunnen gebeuren. Dat is op dit moment niet zo.
Okay.
Op dit moment is het zo dat Nederland echt wel het snelste pak heeft. Maar daar rijden ze nu nog niet in.
Nee.
Dus het pak op de Spelen is al klaar.
Ja.
Daar zou nog verbeteringen kunnen komen, maar het pak voor de Spelen is in principe klaar. Die was eigenlijk voor de vorige Spelen al klaar.
Maar jij bedenkt en maakt die pakken.
Ja.
Dus in principe heeft Nederland altijd een voordeel. Want jij krijgt alle data van alle landen, als ik goed begrijp.
Ja, maar het kan dus zo zijn dat Noorwegen met een pak komt, die dan getest wordt, waaruit blijkt dat ik denk, dat is echt wel snel. Want stel dat ze kunnen het pak waar ze dus nu de World Cups in rijden, die hebben ze wel. Ik bedoel, hoe die landen aan de pakken komen van andere landen, dat ruilen schaarsers en dat soort dingen, die hebben ze wel. Dus op het moment dat ik in een test zit waar ze pakken met elkaar vergelijken en ik zie dat dat er een bepaald percentage snelle pak is ontwikkeld door Noorwegen, nou, dan zou het in de toekomst zo kunnen zijn dat ik denk, jezus, dit is een serieus snel pak. Daar kan ik niks mee.
Jij mag die data niet gebruiken.
Nee, nee.
En daar ben je ook wel objectief in, denk ik.
Zou moeten, anders ben ik mijn handen kwijt.
Ja. Ja. Maar in principe, het is zo lastig, want ik denk dat je contracten tekent ervoor natuurlijk, maar iets wat in je hoofd zit, kan je dus moeilijk
Ook dat is nog weer afhankelijk van, betaalt het land, China heeft mij bijvoorbeeld 4 jaar lang een R&D fee betaald om een pak te ontwikkelen. Daar moest ik ook met input komen. En dan wordt het heel lastig. Dus daar hebben we intern gewoon gezegd van, dan moeten we gewoon splitsen. Dan moeten we iemand anders opzetten.
Ja.
Ik heb hier gelukkig goede mensen in het bedrijf.
Ja, want je hebt meerdere bedrijven, hè? Want wij zitten nu in Assen. Hoeveel mensen werken hier in Assen?
Hier in Assen werken ik denk 20 mensen of zo.
Ja.
In Polen werken er kleine 300 mensen. Ik heb een fietsenzaak, daar werken iets van 8-9 mensen, denk ik. Ik heb een facilitair bedrijf, zeg maar geluid en licht en toestanden, de tijdwaarneming. Onder andere bij het EK hebben we van alles gedaan voor het EK. We hebben de jurywagens bij de meeste grote klassiekers in het Nederlands kampioenschap en dat soort dingen. Dat soort dingen leveren wij ook. Dus daar heet Sportscom. Dus ja, ik heb inmiddels wel een paar bedrijven, ja.
Waar haal je het meeste energie uit dan?
Ja, dit is mijn ding. Schaatspakken en dat soort dingen. Dus het was wel toevallig. Ik was in Italië bij de Italiaanse schaatsbond. En ik had met IMG, dat is het grootste sportmarketingbureau van de wereld ongeveer. Had ik van alle andere onderhandelingen gehad. En die man die kwam op bezoek op trainingskamp. En iemand van de Italiaanse bond zegt van, nou, loop even naar bed. Maar ik zat net op mijn knieën in mijn spel en mijn mond zat ik, zat ik iemand af te spelden. En waarop die man heel raar keek zo van. Bedoel, want die dacht van, ja, dat is ook iemand van een heel groot bedrijf die, die mijn leven zit zuur te maken. En daar komt hij me tegen terwijl ik op mijn knieën iemand aan het afspelden ben. Kijk, als, natuurlijk zou ik heel makkelijk iemand kunnen opleiden die die pas allemaal doet. Maar goed, neem me dat niet af. Ik bedoel, ik ben 53 jaar. Ik vind het gewoon leuk om met die sporters te werken. En als je me dat afneemt, ik bedoel, ik heb wel iemand die de boekhouding doet. Noemen we dan financieel directeur tegenwoordig. Maar dat is nou echt niet mijn ding. Ik bedoel, elke dag vergaderen met ingewikkelde mensen, dat vind ik niks. Laat mij gewoon lekker met die spotters. Dus wij hebben gewoon duidelijk anders voor gekozen om mijn dingetje waar ik ooit ben mee begonnen, dat te blijven laten doen. En al die andere dingen, zoals tijdens de EK, dat we moeten eten en handjes schudden met burgemeester en dat soort dingen, dat laat ik iemand anders wel doen.
Ja, nou, dat is toch ook mooi dat je daar energie van krijgt. Ja. Maar ik denk dat het voor de sporters ook andersom werkt. Hè? Dat het veel... Bert is heel betrokken en de stap naar Bert is heel klein. Ik kan dat wel hè, met Antoinette. Als Antoinette ergens mee zit, dan is Bert heel goed te bereiken. En dat geeft wel een extra dimensie, denk ik, aan Sportconvex.
Nou ja, ik denk dat dat vooral heel belangrijk is. Dat ik dat gesprek met die sporters houd. En dat ze mij de feedback geven die ik moet hebben om te ontwikkelen. Dus ik heb ze ook nodig, broer. Ja. En als ik afstand creëer door mezelf het baasje van Villa te laten zijn. Ik doe ook voor Villa de meeste commerciële onderhandelingen met bonden, zoals met NOC en NSF.
Ja.
En met het Olympische Comité van Italië. Villa heeft geen verstand van deze business en die kent de sporten niet. Dus die laten mij die onderhandelingen doen. Dus ja, het is ook heel makkelijk om me dan als filaman te verkleden en de contracten erbij te houden en zeggen van ik heb recht op een foto en dit. Dat probeer ik te voorkomen om die relatie met die spelers goed te houden.
Ja. Hey, maar als Jumbo een pak bij jou afneemt, dan kom jij persoonlijk de pakken innemen. Ja. In ieder geval gewoon echt helemaal dat het...
Ja, tunen heet dat. We gaan die pakken, die kun je namelijk niet in één keer... Kijk, waar ze nu in trainen zijn allemaal pakken die te groot zijn in principe. Dus wat we vaak doen is de weken voor belangrijke wedstrijden, dan krijgen ze een nieuw pak. En dan is de week voor die belangrijke wedstrijd ben ik in T-half, dan hebben we het over schaarses. En bij het wielrennen is het inmiddels bijna hetzelfde geworden, want dat rubberachtige materiaal dat we in schaarsen gebruiken, dat zit nu ook voor een deel in een tijdritpak. En... wat we dus nu met de alle grote rondes hebben gedaan, is dat ik bij de hoogste stage die zij hebben voor de grote ronde, dus voor de Giro en de Vuelta en de Tour, dat ik dan op trainingskamp kom en dan doe ik dan de laatste tuning. Dus ik neem die pakken dan weer mee, ik heb een lijstje gemaakt met wat er aan moet gebeuren en dan sturen we die pakken ook gewoon. Dan krijgen ze die pakken een uur voor de wedstrijd of twee uur voor de wedstrijd. En dan kunnen ze er ook op vertrouwen dat goed zit.
En waar gaan die pakken heen dan?
Die gaan meestal terug naar hier.
Ja.
En daar heb ik hier een naaister voor zitten die pakken allemaal tuned.
En een renner die in een leiderstrui rijdt, krijgt hij een pak vanuit hier die helemaal met een...
Nee, inmiddels is het zo dat de laatste jaren heeft de ASO vooral heeft dat verkocht aan een merk. Dus dan is het Santini of Castelli die sponsoren de gele en de groene en de rode trui.
Ja.
En dan moet je ook in dat merk. En dan mogen die renners, die gaan dan naar... Die moeten, sterker nog, dat is een commercieel ding. Die gaan moeten daar twee uur beschikbaar voor zijn. Zodat dat merk dat kan filmen, dat zij die tuning doen van dat tijdritpak.
Ja, dat heb ik wel eens voorbij zien komen. Maar ik dacht, het kan niet zo zijn dat jij een pakje hier drukt met Santini erop... En dat ze daar rondrijden.
Dat is hun eer te na. Dat is echt verboden.
En hoeveel verliest een renner daar qua percentage op zijn tijdrit?
Het voordeel in de grote ronde is bij tijdrit... Kijk, bij de proloog is het probleem niet daar. Want dan rijdt er niemand... dan hoeft ook niemand in het gele trui te rijden. Vroeger was het zo dat de winnaar van het jaar daarvoor ook in de gele trui moest rijden. Daar hebben ze de uitzondering is dan sowieso de tijdrit, de proloog. Dus de proloog rijdt iedereen in het snelste pak.
Ja.
Kom je verder in het tijdens de Tour bijvoorbeeld, kom je verder, dan zul je ook zien dat het klassement is ook dan vaak bolletjes trui, groene trui, gele trui. Dus de klassementsmensen hebben eigenlijk geen nadeel, omdat ze allemaal in datzelfde pak moeten rijden. Dus daar zit niet zo heel veel, veel angst.
Nee,
maar het is voorbeeld. Absoluut waar. We hebben onlangs, er zijn nu twee testen gedaan. Eentje in Silverstone, dat is een test die niet door ons is uitgevoerd, maar door een partij die wou wel eens zien dat wat wij allemaal roepen of er ook klopt. Dus er is Silverstone is een test geweest waarin ze alle beschikbare tijdritpakken hebben vergeleken. En ja, ik vertel het nu ook omdat de uitslag was namelijk, kom maar heel goed van pas, dat de drie pakken die wij hebben, die ze van ons hebben getest, waren nummer 1, 2 en 4.
Maar hoeveel tijdsverschil zit er tussen jouw pak en een ander pak?
In een slecht pak? Een slecht pak zou ik niet zeggen, maar zeg maar een medium goed pak. Dat kan soms wel 8% haal ik gauw. Zo. En dat is veel hoor. Ja. Dat is heel veel.
Maar je bent ook afhankelijk van de sporten.
Ja.
Kijk je ook dan naar wie de sporters zijn of je dan jouw naam daaraan verbindt? Of?
Nou ja, ik bedoel, als...
Of verbind jij je
als team, als team Jumbo-Visma morgen Bas Tietema contracteert om te komen fietsen, dan moet ik gewoon ook een pak maken voor Bas Tietema.
Ja, per renner is het ook weer afhankelijk natuurlijk, hè? De houding. En,
maar Bas die heeft aangekondigd te stoppen, dus ja. dat hoef je niet
je hoeft
te
geen
doen.
Pak voor Bas te maken, Ben.
Oh, gelukkig.
Ja. Maar stel, Bas komt bij jou om voor een pak.
Nou ja, wij hebben natuurlijk ook voor ploegen zoals Matec en toevallig maken wij ook de kleding voor Tour de Tietema. Dus ja, wij maken kleding voor iedereen die betaalt.
Ja. Mag ik een hele bizarre vraag stellen? Wat betaal je nou voor zo'n pak? Stel, ik wilde eentje voor mezelf hebben.
Gewoon een standaard pak. Ik zou het echt niet weten, maar ik denk dat het gauw een paar honderd euro kost. Maar
en als ik de allersnelste wil hebben?
Ja, dan moet je eerst wel bij Team Jumbo-Visma zitten. En als je daar dan zit, dan is dat pak natuurlijk niet de prijs die op de factuur staat. Maar daar zit ook een bonnetje bij van een windtunneltest. Er zitten mijn reisjes naar al die rare oorden waar ze op hoogte trainen.
En jij vliegt gelukkig altijd economy class?
Ja, ik vlieg meestal economy class.
Dus er staan nu heel wat huisjes ja, van business class achter.
Buitenbeeld, ja. We zullen er een foto van delen op Instagram. Maar.
Nee, maar...
Maar om even wat voor mijn beeld vormen, wat moet zo'n ploeg ervoor betalen? Want
dat
is...
Ja, ik denk dat als je gaat uitrekenen wat een tijdritpak aan ontwikkelingskosten heeft gekost, dan ga je helemaal schrikken.
Ja?
Ja, ik denk dat je dan... kijk, naarmate je steeds meer pakken gaat maken, wordt het pak steeds goedkoper. Maar ja, dan is het pak alweer achterhaald. Dan zijn we alweer met iets nieuws bezig. Dus dat blijft maar doorgaan. Als je die wat Agu en Team Jumbo-Visma zelf in die ontwikkeling steken, dat is echt bizar.
Maar dan doet Jumbo-Visma die ontwikkeling. Dus dan mag Bert nog geen pak aan jou verkopen met de ontwikkelingen van Jumbo-Visma. Maar hoeveel procent is het pak van Jumbo-Visma sneller dan het pak wat jij op de markt kan verkopen aan een leek?
Oh, ja, dat zal ook wel gauw een beetje zo rond 8% zitten.
Ja, dat is echt extreem hoor.
Er is nog hoop voor je, Koen. Nee, dus als je een keertje wil fietsen, dat je 8% kan winnen alleen al op een pak.
Nee, ja, weet je, kijk, dat hele proces van zo'n tijdritpak. Ik bedoel, daar zijn dus voor verschillende snelheden kies je een ander pak. Hè? Ik bedoel, op de baan wanneer ze 80 km per uur halen. En als je dan weet dat de kracht die je moet leveren om te versnellen tot de derde macht gaat, dan is het natuurlijk heel belangrijk dat vooral bij baansporters bijvoorbeeld, dat als ze richting 80 gaan, dat pak op dat moment het snelste is. En de kunst is natuurlijk het pak om een snel pak te hebben die al bij 40 km per uur het snelste is en de hele rit tot aan die 80 km per uur het snelste pak is. Maar meestal is dat niet zo. Dus een pak is heel snel bij hoge snelheid of is heel snel bij medium, zeg maar 40, tussen de 40 en de 50 km per uur. Dus je hebt ook voor de duursporten op de baan en voor de weg heb je daarom ook een ander pak als voor op de baan. Maar het is best nog wel een hele puzzel. En de meestal doen we dan die testen, die data gewoon goed vergelijken. En dan bijvoorbeeld nu zijn we ben ik met een pak bezig die Jeff Hogeland gaat gebruiken voor het wereldrecord 1000 meter. En ja, daar zijn we dus heel erg druk aan het puzzelen van. Daar zit dus nu een pak die eigenlijk zeg maar bij de belangrijkste snelheid van hem Er zijn twee pakken die ongeveer even goed zijn. De een die wordt sneller naarmate je harder gaat. En eentje die wordt ietsjes, die is eigenlijk beter wanneer die ietsje langzamer gaat. En nu zijn we aan het uitvinden van, ja, kan hij zijn snelheid vasthouden tot aan het laatste rondje?
Ja.
En dan is de keuze welk pak gaan we maken. En daar zijn we dus nu heel druk mee. Gisteren was ik in Apeldoorn, ik ga straks naar Apeldoorn. Om ja, daar toch nog wat. En vanmiddag gaan we gewoon die data bekijken van welk pak gaan we voor hem gebruiken.
Waar hou je de motivatie van om toch elke keer weer te denken, reserveer een snelle pak?
Nou ja, meestal denk je van dit is het wel. He, dus, maar dan kom je uit andere sporten en dat soort dingen, kom je dingen tegen dat je denkt van nou.
Welke sporten moet ik dan aan denken?
Nou ja, broer, alles wat we. Ja, je hebt altijd een crossover. Wat we nu in fietsen halen, dat zul je straks terug gaan zien in het schaatspak. Ja. Maar in dit geval was het schaatspak al klaar. Het schaatspak voor de vorige speler was al klaar. Alleen hadden we te weinig tijd om te testen. En om de schaatsers er comfortabel mee te maken. Dus daar zijn we. Dus het fiets heeft nu geprofiteerd van wat we van het schaats al wisten.
Kun jij iets vertellen over het nieuwe schaatspak? Wat we wel kunnen weten?
Nee.
Nee?
Nee. Okay. Nee, want het is te simpel eigenlijk.
Ja. Jammer.
Ja. Ja.
Als je 10 jaar terug gaat in de tijd. En je hebt dan een pak in je hand. En je vergelijkt hem met een pak van nu. Waar zit dat grote verschil dan in?
Ja, ik denk dat het grootste verschil zit in. Want eigenlijk is dat tussen het pak van 10 jaar en die van nu. Is niet zo heel erg veel anders. Behalve dat de stofjes die we gebruiken. Op bepaalde cilinders gewoon een ander stofje is. En dat hebben we heel lang op zitten. We hebben heel vaak stofjes gekocht en opnieuw op die cilinders gemeten. En dan vervolgens met de schaatspop in de tunnel en kijken of het pak sneller is. Dus gewoon zoveel mogelijk stofjes wisselen. Dus uiteindelijk de pasvorm is niet zoveel veranderd. Maar nu ga je ook echt een pak krijgen. Dus we zijn nu eigenlijk voor het eerst dat een pak ook echt anders is geworden. Ik bedoel, op afstand, op tv, zul je denken, nou, niet veel veranderd. Maar als je er heel dichtbij gaat staan, zul je straks zien dat het pak echt een ander pak is geworden.
Hoeveel prijzen heb jij in je hele looptijd van het maken van pakken, hoeveel prijzen heb je gewonnen? Of hoeveel prijzen hebben jouw pakken gewonnen?
Nou ja,
echt grote prijzen, hè? Dus even.
Nou ja, bijvoorbeeld even dichtbij, want als ik terugga van tot zeg maar 30 jaar geleden, dan nou, dat is een beetje te lastig. Maar bijvoorbeeld één, zeg maar de Team Jumbo-Visma en de KNWU. Dat is Europees wereldkampioen, zowel baan als weg, dames en heren. Nou, toevallig hebben we dan nu deze keer geen Europese kampioen, omdat
Laporte
mocht winnen.
Ja.
Zeg ik iets raars?
Nee.
Oh, dan gaan we zo.
Dat ja, was wel echt. Was gewoon een sprintbed. Maar nee, die zit bij een andere kledingleverancier in België.
Ja, ja dus ja. Maar vanaf vorig jaar EK tot het moment nu hadden we wereldkampioen, Europees kampioen, dames, heren, baan. Tour de France, Vuelta en de Giro. Ja, volgens mij zal het niet aan de kleding hebben gelegen. Maar het heeft ook niet tegengewerkt.
Nee, en het schaatsen ook, denk ik. Alleen 500 meter schaatsen. Dat,
dus ja, maar goed, die Koreaan reed ook in ons. Was het een Koreaan? Wie won de 500 meter? Oh, die reed niet in ons pak, nee.
Dus eigenlijk, voor alle sporters.
Waarom moet jij nou de boel verpesten, man?
Eigenlijk voor alle sporters die luisteren, die in jouw pak sporten. Als ze niet kunnen winnen, dan ligt het aan hunzelf. Want aan pak ligt.
Nee, maar het ligt altijd aan
jezelf. Jij maakt altijd het winnende pak.
Nee, want ik heb heel veel koersen niet gewonnen. En Bert zijn pak. Dus, nee,
het ligt altijd aan de sport hier.
Maar nou, weet je, op het moment. Het zijn die kleine percentages.
Nee, als het goed gaat, ligt het aan mij. En als het slecht gaat, ligt het aan de sporten.
Nee, maar ik denk wel dat heel veel atleten. En ik sta wel dicht op het schaatsen. Heel veel schaatsers. Ik denk oprecht dat die niet meer in een ander pak willen rijden dan een pak van Bert. Ik denk, dan gaan ze er echt mentaal. Maar waarschijnlijk ook gewoon echt fysiek en op achteruit, omdat op dit moment niet echt een beter pak is, maar.
Bert, ik heb wel een vraag, want jij maakt pakken, dus het is jouw merk. Maar toch zie je bij heel veel pakken, zie je bijvoorbeeld een Fila erop, of een Nike, of ik noem een ander merk.
Ja.
Betalen die dan ervoor, of ja. Hebben die dan wel aandeel in de ontwikkeling?
Soms. Fila bijvoorbeeld betaalt mee aan de ontwikkeling. Maar dan voor een land. De laatste jaren niet meer, maar dus voor de speler van Pyeongchang in Korea hebben zij een Nederlands pak mee ontwikkeld.
Maar is het een bewuste keuze om niet jouw merk erop te zetten in plaats van dat Fila?
Ik heb geen merk. Ik bedoel, wij produceren. We zijn een producent.
Dus
wij
krijgen gewoon white label.
Wij produceren voor een merk. Bij Team Jumbo Visma is het Agu. En bij de NOC NSF, alle Olympische kleding is Fila. En dat kan ook een ander groot merk zijn. Ja.
Ja. Okay. Ja. Danny en Axel, de zonen van Bert, die hebben dan DNA natuurlijk.
Ja. Maar goed, dat is ontstaan. Een boerenzoon speelt met trekkertjes.
Ja.
En die van mij gingen een sportmerkje.
Ja, maar dat is ook heel vanzelfsprekend natuurlijk. Ja. Maar ik denk, als jij bij jou direct kleding wil kopen bij Sportconvex, dan staat er al gauw DNA op, denk ik.
Ja, maar dat gaat niet vanuit ons.
Nee?
Nee, dat is echt wel het initiatief van Danny en Axel. En we hebben natuurlijk een jongen die 5 jaar bij ons gewoond heeft. Eden Patterson, die met zijn Aero Cycling Gear van alles ontwikkelt.
Sponsor van de show, hè?
Ja.
Is zo?
Ja. Aero Cycling Gear. Ja. Hebben zelfs eigen sokken.
Had ik dat geweten had.
Ja, dan had je het niet benoemd. maar dat is ook wel leuk aan Bert. Met start-ups en met jongens die... Ja.
We hebben elke maand een aantal start-ups die hier op bezoek komen. Mm-hmm. En... ik zou bijna zeggen van de 10 startups die zich hier melden, van de 20 startups die zich hier melden, is er misschien eentje bij wat wordt. Maar we hebben dat wel altijd gedaan en dat blijven we ook doen. Ik vind startups beer interessant.
Voorzie jij ze ook van advies?
Ja.
Wat voor adviezen kunnen ze krijgen dan?
Dat ze vooral wat ze in hun hoofd hebben moeten doorzetten. Want als je een sportmerk kun je alleen maar meer... Als je iets nieuws wil gaan brengen en dat moet succesvol worden, moet je out of the box gaan. Als je een kopie wordt van alle merken die er al zijn, dan dus luister vooral naar advies. Luister vooral naar, denk erover na wat ze je adviseren. Maar doe vooral je eigen ding.
Ja. Wat zijn je ambities nog, Bert, voor de aankomende paar jaar? Of überhaupt je ambities nog?
Nou, ik heb eigenlijk sowieso niet zo heel veel ambities. Ik ben ooit in deze handel beland en het is in no time gegroeid naar wat het nu is. Het is me overkomen, echt waar. Ik bedoel, we hebben niet heel veel plannen vooruit en dat soort dingen. Het overkomt ons altijd.
Nee, want voor de uitzending vroegen we ook, waar ben je het meest trots op je werk? En wat jouw antwoord was, ja.
Mijn werk.
Nee, ik bedoel, en wij hebben ook niet een... kijk, ik bedoel, het zou heel voor de hand liggen als ik zeg van... ik ben heel trots op Antoinette daar. Ik bedoel, dat heb ik niet. Aman.
Heel trots op Antoinette, Aman.
Ja, daar ben ik wel trots op.
Ja.
Maar voor de rest...
Nee, maar Bert die zegt dat dan wel. Maar ik weet zeker dat Bert toch wel een beetje trots is op wat hij heeft neergezet. Alleen,
Nou, weet je wat
daar mag
is?
Je wel trots op zijn in ieder geval, denk ik.
Nee, maar ik zou het ook heel vervelend vinden als een sporter bij me komt en zegt... Luister, maar ik begin aan je pak te twijfelen, beste man. Ik ben geen wereldkampioen geworden omdat Jan Pak niet snel genoeg was. Dat zou ik verschrikkelijk vinden. Dan zou het ook best wel een beetje raar zijn nu dat ik zeg van... Ja, ik ben heel erg trots op dat ze nu gewonnen hebben.
Nee, maar je hoeft niet trots te zijn op je huidige pak. Maar je mag wel trots op zijn op wat je in het verleden hebt neergezet.
Oh ja, dat klopt. Maar dat is algemeen. Ik ben heel erg trots op wat ik heb bereikt met mijn bedrijf.
Ja.
Maar dat is niet een prestatie van een sporter of zo. Dat is eigenlijk dat wij ooit met niets zijn begonnen. Echt helemaal met niets. En dat we nu een paar honderd mensen hebben werken.
Nou, dat is misschien nog wel even leuk om te vertellen hoe jij begonnen bent. Je hebt altijd geschaatst ook, marathon schaatsen. En toen dacht je, dat verhaal ken ik ook niet. Maar toen dacht je van, ik ga schaatspakken ontwikkelen.
Nou ja, ik verkocht eerst voor een ander merk die een vestiging had in Zwitserland. Verkocht ik wielerkleding als agent. Korte periode gedaan. Omdat dat merk, dat bedrijf raakte de licentie kwijt. En toen dacht ik van ja, maar dat bedrijf, die meneer heette Hans Hess. En die had, dat was een beetje een zigeunerachtig type. En die ontwikkelde voor een merk alle snelle skikleding en alle schaatspakken. En dat was echt, zeg maar, na Kriembuhl de eerste producent van schaatspakken en dat soort dingen. En daar heb ik best veel geleerd. En toen dacht ik van ja, maar wat deze man kan ik in principe zelf ook. En Toen ben ik met thuiswerkers, bijvoorbeeld een paar Vietnamese vrouwen die voor ons kleding elkaar naaiden. En dus zo hebben we, Koen die lacht alweer, Vietnamese vrouwen en hij gaat lachen. Dat is ook wel os van een wind ook, hè.
Maar ga door, Ben.
En zo zijn we begonnen, heel klein. En dus zeg maar ploegjes, schaatspakjes maken, wielerkleding voor teams en dat soort dingen, clubjes. Ja, en uiteindelijk gaat dat steeds verder. En uiteindelijk krijg je dan een opdracht van Fila in, tijdens de Spelen van Torino. Om hen te helpen met ontwikkelen van skipakken en dat soort dingen. Omdat wij dat ook deden voor dat Zwitserse bedrijf. Of ik dat deed voor het Zwitserse bedrijf. En zo is eigenlijk. En toen raakte Fila een beetje van de markt. Dat was overgenomen door dezelfde investeringsmaatschappij waar Fiat van was. En toen raakte Fila van de markt. En toen kwamen Koreanen en die kochten Fila. En die belden mij zo van, ja, je hebt in het verleden leuke dingen voor Fila ontwikkeld. Kun je naar Seoul komen en dan willen we met jou van alle andere high-end sportdingen gaan doen. Omdat we anders een fashionmerk zijn en niet een sportmerk. Dus we willen echt in het high-end sport, vooral wanneer het gaat om snelheid en dat soort dingen. Nou ja, toen had ik direct schaatsen in het hoofd. En heb ik ze kunnen overtuigen van het feit dat ze schaatsen moesten gaan sponsoren. Goed, toen kwamen ze erachter dat als je schaatsen sponsort, dat je op de Spelen niet vanzelfsprekend met fila-kleding loopt. Omdat als er een Olympische sponsor is, en in dat geval was dat Essex, dan kom je op een podium niet met een fila-pak. Dus toen dachten we, toen zeiden ze van, dan moeten we ook maar het NOC-NSF gaan sponsoren. En dat klinkt nu heel simpel, maar zo is het wel gegaan.
Ja, mooi.
Ja. Als ik een start-up ben, hoe kan ik me aanmelden bij jou voor de pitch?
Ja, meestal bel je dan gewoon hier naar de zaak. En dan zeg je van, ik wil eigenlijk wel eens een keer met meneer Van der Tuuk spreken. Dan zeggen ze dan nog, hè, meneer Van der Tuuk. En dan meestal als ze hier 10 minuten zitten, dan stoppen ze daar wel mee.
En dan is het nu tijd voor de reclamecaravaan.
Heb jij onze nieuwe sokken gezien? In samenwerking met Aero Cycling Gear hebben wij speciale cycling inside wielersokken. Van sokken tot aerodynamische schoenkoffers, Aero Cycling Gear is dé pionier in aerodynamische fietskleding. Dus, fietskleding nodig? Fiets snel naar hun website www.aerocyclinggear.nl of vind de link in onze beschrijving.
Koen,
ja?
Ik heb de Koens Quiz.
Ja.
En dat is, in dit geval gaat het over onze gast Bert van der Tuuk. En ik ben eigenlijk heel benieuwd wat de prijsvraag van deze week is.
Nou, de prijsvraag is, voor hoeveel landen maakt Bert schaatspakken? Dus laat maar weten in de comments, denk ik, ja. Hè?
Deze moeten we wel even navragen bij Bert. Bert, die mag je na de uitzending...
die mag je nu nog niet vertellen. Heb je nu de tijd om even te tellen, Bert?
Ja. ik ben al aan het tellen.
Niet je geld.
We hebben Bert ook niet voorbereid op deze nee. vraag. Maar nee. Daar komt hij wel achter, denk ik.
Nee.
Toch, Bert?
Wie?
Weet je dat niet?
Nee.
Maar daar kun je wel achterkomen, toch?
Nee, ik ga even vertellen, maar ik kan zo één vergeten.
Nou, dat antwoord hoeft nu ook nog niet...
Nou, degene die het antwoord...
Maar goed, mijn antwoord is het antwoord.
Ja, jouw antwoord is het antwoord.
Bert's antwoord is de waarheid. Ja. Mocht je een ander land hebben, deel in ieder geval alle landen erbij. Dus ook zeggen welk land...
Oh, dat ook nog?
Ja, laten we het wel doen. Want dan kunnen
dat is
we
wel
misschien...
leuk.
Maar dan moet Bert dat ook nog bedenken allemaal.
Nee,
hè?
Maar dan kan ik het ook controleren.
Zimbabwe.
Ja, ja. Nou ja, maar bijvoorbeeld... Ik mag wel een klein tipje van de sluier. De mensen een beetje helpen. Maar bijvoorbeeld Colombia.
Ja.
Die rij ook.
Jouw schaatspakken?
Ja, en bijvoorbeeld...
Spanje ook.
Dus, ja.
Ja, dat zijn er in ieder geval twee. Ja.
Als je die al hebt, dan wordt het heel makkelijk.
Frankrijk?
Weet ik op dit moment
Denemarken?
Niet. Denemarken wel, ja.
Zweden
ook.
Noorwegen?
Ook.
België?
Nee, België niet.
België niet, nee.
Zijn er dan, om even terug te komen op al deze landen. Een land die belt jou. Zijn er landen die jij hebt geweigerd waarvan je zegt, nou, hier ga ik niet mee in zijn.
Als ze niet genoeg betalen.
Nou ja, ik zou je vertellen. Het ligt nu een beetje gevoelig, maar ik red mijn aas hier in deze. Omdat ik heb ooit voor de Russen gewerkt. En na Sochi waren de toestanden met doping en dat soort dingen. En toen heb ik Ja, en eigenlijk gebeurde dat heel dicht bij waar wij onze werkplaats hadden. En daar was ik best wel een beetje pist over, omdat ze uiteindelijk gaten in de muur hadden gemaakt en dat soort dingen om in die ruimte te kunnen komen om de urinestallen te wisselen. En daar heb ik een conflict mee met die voorzitter over gekregen, omdat ik daar een opmerking over had gemaakt. En meneer Kravtsjov, die vond het niet zo leuk. En toen heb ik op een gegeven moment, in Rusland was het, zeg maar voor Sochi een hele grote klant van ons. En die Russen hadden ook geld plenty en die smeet ook met geld als het ging om winterontesten. Testen. Maar toen heb ik wel geweigerd om nog voor de Russische schaatsbond. Dus mijn stelling was, zolang Kravtsjov voorzitter is van de schaatsbond, produceer ik geen kleding meer voor de Russen. Nou, daar hebben we nu een beetje verlengd, deze afspraak. Dus het maakt mij nu op dit moment niet meer uit of Kravtsjov wel of niet voorzitter is van de schaatsbond. We maken nu nog steeds geen pakken voor de Russen.
Hoe is het om met zoveel landen zaken te doen? Want elk land heeft zijn eigen handleiding.
Ja.
Is dat lastig? Of heeft iemand jou daar ooit van advies in voorzien?
Nee, niet echt. Dat is ook gewoon doen. Maar dat is wel wat je zegt. De cultuur is wel belangrijk dat je daarin verdiept. Ik bedoel, het lijkt me wel handig dat je weet hoe Chinezen over je denken. Gemiddeld over onze cultuur denken. En dat is bijvoorbeeld in Korea ook zo. Ik bedoel, de normen en waarden een beetje weten. Als je business wil doen, is wel handig. En ook al speel je een toneelstuk, maar je zult een beetje aan moeten passen.
Ik heb ooit eens gehoord van iemand die veel zaken deed in China. Elke keer als hij met iemand dan een deal wilde doen, dan werd hij meegenomen. En dan had hij ook een drinker bij zich.
Ja.
En die jongen die dronk dan zijn alcohol op, want dan gingen ze dus testen of jij dus, of in ieder geval bij hem, gingen ze dus testen of hij nog hetzelfde zei na een aantal drankjes. Heb je dat ook zoiets meegemaakt, vergelijkbaars? Of?
Nou ja, dat kan Bert niet meer herinneren. Die dronk het mee.
Wel, die dronk het zelf op.
Hè? Wel dat Chinezen willen wel altijd met je drinken. En die vinden het blijkbaar, is het wel een soort nationale sport, dat Chinezen willen testen of jij meer drank op kan dan zij. Nou, dat heb ik in al die jaren in China nog nooit meegemaakt. Want die Chinezen vallen echt gewoon als kinderen gewoon in slaap aan tafel. Het is, ik zweer het je, ze kunnen niet tegen drank en ze proberen het elke keer weer. Is een beetje hetzelfde ding wat jij zegt, maar ik heb nog nooit een stuntman gezien naast me om de drankjes te drinken.
Daar haalt hij een student mee, een drinken. En op een gegeven moment heeft hij ze één keer uitgenodigd in Nederland. En toen heeft hij dus boerenkool op tafel gezet en allemaal flessen wijn. Toen zeiden hij, nu gaan jullie met mij mee drinken. Toen hebben ze het nooit meer bij hem gedaan.
Nou ja, bij mij moeten ze ook wel altijd wel. Ja, en dan bijvoorbeeld, dat is wel leuk in China, dan bijvoorbeeld Peking eten. En dan hebben ze een hele grote hal midden in Beijing. Dat is een heel, heel beroemd restaurant. En dan kun je, staan duizenden tafels en mensen kriskras door elkaar en dat soort dingen. En toch komt het allemaal goed met de bestellingen die je doet. Maar dan ben je voorname gast. En dan serveren ze jou bijvoorbeeld de kop. Want dat is dan een delicatesse. zit je dan met je volle verstand naar een kippenkop of een.
Eet je het op? Of mag je het weigeren? Want dat is weer een beetje Chinese cultuur.
Daarom, dus je moet dan een beetje meedoen, ja. Een beetje.
Over je schouder.
Nou ja. Ik heb er altijd wel mee gered.
Ja. Ja. Nou, we zijn alweer aan het einde gekomen van de podcast. Snelle aflevering, snel gegaan. Bert, ik vind bedankt voor dat wij langs mogen komen. Koen, jij ook bedankt.
Geen probleem, mooi. Leuk.
Leuk dat je nog steeds bij bent.
Ja, zeker. Maar,
ja. ik weet het niet hoor, maar...
Koen en ik, wij nemen altijd afleveringen vooruit op. Dus de laatste keer dat ik Koen heb gesproken is de aflevering van Charlotte. Dus dat is de aflevering hiervoor. Ja. En daartussen heeft nog de Vuelta gezeten. Dus Koen, vol enthousiasme naar de Vuelta. Dag een weekje vakantie in Spanje. Lekker als korte broeken en shirt, t-shirts meegenomen. Was het alleen maar regen. En gewoon denk ik hoeveel uur per dag werken? 18?
Nou, in de Vuelta was het zo. Ik zat in die laatste week. En er waren, was de overgangsetappe eerst van de Pyreneeën naar Asturië. En in Asturië, dat is gewoon geen snelwegen. Allemaal door de bergen. En het waren hele lange dagen. Dus je moest al heel vroeg naar de start, waar ik bij wou zijn. En ik wou ook bij de finish zijn. Maar ik moest ook voor YouTube beelden maken. Maar ook foto's maken. En
En voor Instagram...
Uiteindelijk gebeurde dat overdag. En dan s'avonds na de etappe mocht je als laatste de berg af. Moest je nog 2-3 uur naar het hotel. En dan begon het pas. Dus het waren hele korte nachten. Maar ja, wel weer een mooi leerproces. En wel heel veel leuke dingen gedaan.
Ja, je hebt Jan Maas in ieder geval...
Jan Maas is, ja, dat is echt een held.
Dat is een nieuwe cult.
De laatste week met een gebroken rib en een longontsteking hebben die door de Vuelta geschreeuwd. Maar die heeft het, dat is wel een mooi verhaal, die heeft het uiteindelijk wel gehaald. Maar de hekken waren al dichtgezet in Madrid. En het podium werd al opgebouwd, maar hij moest nog 2 rondes. Dus wij al die hekken weer opengooien en alles. Maar,
je bent uiteindelijk ook naar de jury gelopen, toch?
Ja, bij de jury aangegeven van hij moet gewoon in de uitslag. En nou, hij stond in de uitslag. Dus hij heeft Madrid gehaald.
Nou, leuk.
Dus dankzij
Bert.
Dankzij Koen.
Ja, hij is ook wel een aardige jongen, toch?
Ja, een hele lieve jongen. Ja. Ik dacht dat hij veel jonger was, maar hij is ook al wel, nou niet oud, maar een jaar of 27 of zo.
Ja, maar dat is ook zo'n renner waar je niet zoveel over hoort. Zit in het buitenland, doet zijn werk. En ja. Dus kan je een heel belangrijke renner blijkbaar voor die ploeg.
Ja.
En, maar ook voor de nationale selectie gebleken. Hè? Dus,
ja, op het WK.
Ik bedoel, waarvan ik denk dat heel veel mensen toen al zeiden van...
Wat doet Jan Maas daar?
Wie is Jan Maas?
Ja.
En dat is dan, dat vind ik altijd wel grappig. Ja. De renners die ook Nederlandse renners die bij ploegen zitten, die hun werk doen, die je eigenlijk overdag niet tegenkomt, wel heel belangrijk zijn voor de sport, hè?
Ja, heb je ook nodig. Je kan niet alleen maar winnaars in zo'n WK-team zetten.
Nee, ik denk dat juist helemaal fout gaat. En ik denk dat soort types gewoon er juist voor zorgen dat er ook mensen gaan winnen.
Ja. Je moet ook iemand hebben die voor de tweede plek wil gaan. Ja, die dat ook niet erg vindt.
Ze ballen er
nee,
ook
wel maar deze jongens gaan helemaal niet voor een plek. Die gaan...
Voor het team.
Voor het afzetten van een renner op de juiste tijd, de juiste bocht, de juiste berg, noem maar op. Ja. Die zie je helemaal niet in de uitslag. Ik bedoel, ja, ze komen binnen de tijd binnen. En that's it. Dat is eigenlijk wel tragiek natuurlijk van wielrennen. Ik bedoel...
Je hebt zoveel mensen die zulke goede prestaties leveren, maar eigenlijk nooit in de uitslag staan en niet die credits ervoor krijgen.
Amper in beeld komen.
Ja.
En dus omdat ze het werk bijvoorbeeld in de eerste paar uur doen en dan amper in beeld komen.
En voor hun is niemand is belangrijker dan het team.
Nee, maar dat is in het bedrijf ook zo. Weet je, die mensen die in Polen voor Bert aan het werk zijn, die zijn misschien nog wel belangrijker dan Bert.
Ik denk,
op dit moment, in deze fase.
De metafoor is natuurlijk ook wel heel vaak, hoe kun je nou, en daarom is wielrennen wel leuk, want wielrennen lijkt wel echt op een bedrijf natuurlijk. Een wielerploeg, een wieltoerploeg is echt een bedrijf met daar ook gewoon de werknemers die gewoon ervoor de zeg maar de managers zijn, de kopmannen zoals we die noemen zijn, en die laten ze shinen. Ik zou wel graag willen zien dat de kopmannen tuurlijk standaard riddeltjes na de wedstrijd, danken aan het team en dat soort dingen.
Ja.
Maar de oprechtheid mis ik wel eens.
Ja. Ja. Hey jongens, dit was echt het einde. Bedankt voor je aanwezigheid, Bert. Jij ook, Koen. Tot de volgende keer. Vergeet niet te abonneren via je favoriete podcast app, zodat je in ieder geval geen toekomstige aflevering meer mist. Op YouTube zijn we ook te vinden. Wat moet je doen op YouTube, Koen?
Cycling Insight zoeken.
Ja, Cycling Insight zoeken. In ieder geval abonneren en thumbs up en reageren. Want we worden nog steeds meest gevonden onder de aanbevelingen. En wil ik in ieder geval bedanken voor het luisteren. Dit was Cycling Insight.